Gemeente, laten we deze dienst met elkaar beginnen door te zingen van Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden. En wat er verder volgt in Psalm 65, het tweede vers. Aan het begin van deze dienst stellen we ons eerst onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. En in antwoord daarop zingen we uit de 10 geboden het 9e vers. Vervolgens zal u gelezen worden, gedeeld uit Gods woord, zowel Matthäus 3, vers 1 tot 12. Matthäus 3, vers 1 tot 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing is uit Matteüs 3, de eerste 12 versen. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij addere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor ter bekering waardig, en meent niet bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wang in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
Zingen we nu ter voortzetting van deze dienst Psalm 32 en daarvan 3, vers 3, vers 5 en vers 6. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En wat er verder volgt, Psalm 32, vers 3, 5 en 6. Geliefde gemeente, de woorden van onze tekst kunt u vinden in Matteüs 3, daarvan de versen 1 en 2. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. We gaan overdenken, bekeert u, drie gedachten. De prediking over bekering. Tweede gedachte, de noodzaak van bekering. En de derde gedachte, de aandrang bij de oproep tot bekering. We staan dus stil bij bekeert u. De prediking over bekering, daarover spreekt vers 1. De noodzaak van bekering, daarover lezen we in vers 2a. En de aandrang bij de oproep tot bekering, deze vindt u in vers 2b. De eerste gedachte, de prediking over de bekering. Daar staat Johannes de Doper, krachtig en onverschrokken. Hij is een boetgezant. Hij doet zijn werk waartoe de Heere hem al van jongs af aan heeft geroepen. Johannes is geroepen tot een onmogelijk werk, maar ook een heerlijk werk. Hij staat daar in de geest en in de kracht van de profeet Elia. Hoe kunnen we zien dat hij een profeet is, kinderen? Wel, Johannes draagt een profetenmantel. Het is eenzelfde mantel als die Elia droeg, een mantel van kamelenhaar. Om zijn lendenen heeft hij een lederen gordel. Elia was een vuurprofeet, de profeet van het oordeel. Zo wordt Johannes de Doper ook wel genoemd. Het lag niet in de lijn der verwachting dat hij profeet zou worden. Nee, hij was de zoon van Zacharias en Elisabeth. Hij woonde in het priesterstadje Hebron, ongeveer 30 kilometer verwijderd van Jeruzalem. We zouden verwachten dat hij in Jeruzalem zijn opleiding kreeg. Dat hij onderwezen werd in de offerwetten van Mozes, zodat hij later als priester zijn werk zou kunnen doen. Maar soms gaat de Heere een heel andere weg in het leven van een mens. Johannes wordt geen priester. Nee, hij wordt een profeet. Wel met priesterlijke bewogenheid. Daarom staat hij daar, krachtig en onverschrokken. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. Er liggen ongeveer 30 jaren tussen Matteüs 2 en Matteüs 3. In Matteüs 2 lezen we over de vlucht van het kinderke Jezus naar Egypte. Hoofdstuk 3 begint met de woorden: en in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. De kinderen weten het wel, Johannes de Doper is een half jaar eerder geboren dan de Heer Jezus. Ze zijn dus ongeveer even oud. Matteüs vertelt verder niets over de jeugd van de Heer Jezus of over de jeugd van Johannes. Hij begint ons teksthoofdstuk met de woorden: en in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. Als wij Johannes zouden ontmoeten, zouden we misschien zeggen: wat een bijzondere man. Wat een zonderling iemand. Het lijkt wel een kluizenaar. Hij at geroosterde sprinkhanen en wilde honing. Hij leefde heel sober en matig. Hij was niet alleen sober, maar ook somber. Toch leefde deze man met zijn hoofd in de hemel. Zijn hart lag niet in al het aardse. De Heere had hem opgeleid op de leerschool van genade. Hij was in de woestijn geweest tot de dag van zijn vertoning. Wat had hij daar geleerd? Hij had er hemels onderwijs gekregen in de afzondering. Dat is belangrijk en nodig. Ook vandaag de dag. In de woestijn is het stil, daar is vaak strijd. In de woestijn kun je ook jezelf tegenkomen. Eenzaamheid kan een zegen zijn, maar ook een gevaar. Je neemt jezelf mee in de eenzaamheid, met je slechte hart, met de onzuivere fontein die slijk en modder opgeeft. Toch mocht Johannes in diezelfde woestijn ervaren: uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. Zulke bijzondere spijzen had hij niet in de woestijn. Hij at elke dag hetzelfde, maar hij mocht leven uit Gods hand. Wat een bevoorrecht man. Zo wordt de Doper ons getekend in onze tekstwoorden. Hij is predikende in de woestijn van Judea. Bij een woestijn denken wij aan een zandvlakte, kinderen. Dat is begrijpelijk. Mensen die in de woestijn geweest zijn, weten wat de woestijn is. Het is moeilijk om ons er een voorstelling van te maken. Maar de kanttekenaren lichten het wat toe. Ze schrijven, niet zulk een wildernis waar geen mensen woonden, maar een woest land van bossen en gebergten. Waar Zacharias, de vader van Johannes, woonde. In de welke 6 steden geteld worden, die dan ook haar dorpen of gehuchten gehad hebben. Johannes leeft dus in een woest gebied, waar nog wat dorpen en gehuchten zijn. Nu komt hij uit de stilte tevoorschijn. Hij moet gaan prediken. De Heer heeft hem voorbereid en toegerust. Hij heeft gezegd, Johannes, u moet voor de dag komen. Mijn woord moet naar de mensen toe. Ik heb een last op uw schouder gelegd. U hebt de lastbrief gekregen. Daarom is Johannes predikende in de woestijn van Judea. Er is eigenlijk geen plaats voor de kerk in deze wereld. Daarom voelt de kerk zich wel eens als in de woestijn en roept met David uit. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Toch brengt de Heere zijn kinderen ook vaak weer uit de woestijn in het strijdtoneel, in het strijdperk van dit leven. En zo is het ook met Johannes. Hij moet gaan prediken. Dat had de engel ook verteld tegen Zacharias in de tempel. Johannes zou voor de koning uitgaan. Hij zou een heraut zijn, een heraut moet verkondigen. Johannes zou een wegbereider zijn. Dat lezen we ook in het vervolg van dit hoofdstuk. De stem des roependen in de woestijn. Bereid den weg des Heren, maakt zijn paden recht. Johannes was de engel die door de profeet Malachi was aangekondigd. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Johannes moet prediken. Christus komt eraan. De zaligmaker, die geboren is in Bethlehem, zal zijn voetstappen ook onder Israël gaan zetten. Waarom is prediken nodig? Prediken betekent proclameren. Dat heeft iets van uitroepen. Daarom wordt er gesproken over de stem des roependen in de woestijn. Prediken wil zeggen bekendmaken, verkondigen, evangeliseren. Zoals de engelen gesproken hebben tot de herders. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Stel u eens voor dat er geen prediking zou zijn. Hoe kunnen we dan de prediking horen? Hoe kunnen we dan de prediking opvolgen? Paulus schrijft daarover in Romeinen 10. En hoe zullen zij horen zonder wie hun predikt? De Heere zegt eigenlijk, het volk in Judea en het volk dat straks van heinde en ver naar Johannes toekomt, moet iets horen door middel van de prediking. En Johannes heeft inderdaad iets te zeggen. Hij praat zijn tijd niet zomaar vol. Nee, hij is aan het prediken. Wat is de inhoud van zijn prediking? Die kunnen we samenvatten met de woorden scherp en ruim. Johannes predikt ontdekkend en nodigend. Hij staat daar als een dienstknecht van 's hemels wegen en zegt na wat de Heere hem voorzegt. Het gaat er niet in de eerste plaats over of de mensen bij de Jordaan het fijn vinden wat Johannes zegt. Of dat ze die boodschap graag willen horen. Nee, Johannes zegt wat de Heere voorzegt. Alzo zegt de Heere. Wat Johannes zegt staat echter haaks op de tijdgeest. De mensen moeten niets van zijn boodschap hebben. Er is in dat opzicht niet veel veranderd. De boodschap dat we bekeerd moeten worden is niet aangenaam. Ook voor ons niet. En toch, wat een wonder dat er nog een prediking is. Die is er omdat er bij de Heere een welbehagen is. De Heere wil nog zondaren roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daarom staat Johannes daar nog. De Heere heeft werk voor zijn boetgezant. Hij heeft het behoud van zondaren op het oog. Hij is begaan met hen die maar voortleven en voortsnellen naar het eeuwige verderf. De prediking rust op de arbeid van Christus die komen zal. En zelfs al onder hen aanwezig is. Maar ze kennen hem niet. Hij is nog verborgen. Daarom gaat Johannes hem straks aanwijzen. Johannes' prediking is dus aan de ene kant scherp en aan de andere kant ruim. Johannes predikt over het eindgericht, over de bijl die aan de wortel van de boom ligt. Hij spreekt over de wan die in Gods hand is. Hij spreekt over de scheiding die er zal vallen tussen het kaf en het koren. Het kaf zal in het vuur verbrand worden. Het koren zal in de schuur vergaderd worden. Dat is de ene kant. En aan de andere kant predikt hij ook. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Herhaaldelijk heeft Johannes die woorden gebracht. En de Heere gebruikt zijn prediking. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. Hij was heel duidelijk. Luid en helder heeft hij het woord van God verkondigd. Johannes wist dat hij moest prediken. Hij wist zich gezonden. Hij wist ook wat hij moest prediken en waar hij dit moest doen. In de woestijn van Judea. Dat was zijn werkterrein. Johannes gaat niet over zichzelf spreken. Hij is een mens van God gezonden. Anders had hij nooit zo krachtig en fier daar kunnen staan in de wildernis van Judea. Blijkbaar maakt zijn prediking nieuwsgierig. Er komen mensen op af die geïnteresseerd zijn. Ze willen toch wel eens horen wat die man te zeggen heeft. Johannes bracht een Bijbelse boodschap die men zou moeten kennen. Maar die hoorde men in die dagen niet meer. Die begreep men niet. En daarom hadden ze uitleg nodig. Wat was zijn boodschap? We gaan daarop letten in de tweede gedachte. Maar laten we eerst zingen van Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? En wat er verder volgt in Psalm 19, het zesde vers. Onze tweede gedachte, de noodzaak van bekering. En zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ziet u ze daar staan, die hoorders van Johannes de Doper. Ze staan samen gedromd rondom die bijzondere prediker. De fariseeën en schriftgeleerden die er staan, horen, bekeert u. Die prediking kennen ze wel. Ze hadden de boekrollen. Ze kenden het woord uit hun hoofd. Jeremia zei ook, keert weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Ezechiël had gepredikt, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Ze horen dus van Johannes de prediking die ze ook gehoord hebben van de profeten van het oude verbond. Toch hebben ze zich geërgerd aan die woorden. Bekeert u, zij, zich bekeren? We lezen verderop in dit hoofdstuk dat ze zeggen dat ze Abrahams zaad zijn. Ze hadden het zo goed met zichzelf getroffen. Herkent u zich in de fariseeën en schriftgeleerden? Ze gingen er prat op dat zij de belofte hadden. Ze waren er trots op dat ze afstammelingen waren van de vader aller gelovigen. Zij hadden zoveel geloof. Zij waren zo bekeerd. En dan deze vlijmscherpe prediking die alles van de mens afsneed, moesten zij, terwijl ze zo godsdienstig waren, bekeerd worden? Johannes neemt geen blad voor de mond. Hij zegt in vers 7, gij adderige broedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Met andere woorden, jullie zijn net als die prachtige witte eieren waar adders in zitten. De buitenkant is mooi, maar de binnenkant is giftig. Jullie zeggen Abraham zaten zijn, maar jullie zijn slangenzaad. Zo'n prediking valt niet mee. Die gaat tegen vlees en bloed in. Dat roept vijandschap en tegenstand op. Johannes predikt echter zonder aanziens des persoons. Hij denkt niet, laat ik mijn prediking maar wat aanpassen voor het Sanhedrin en de schriftgeleerden. Laat ik maar wat zoete woorden gebruiken, woorden die men graag hoort. Nee, dat doet hij niet. Hij zegt, bekeert u. Zijn er onder ons die hun godsdienst maken van gebod op gebod, regel op regel? Misschien bent u erg wettisch. Het zwaarst is voor u nog niet zwaar genoeg. U bent net als de fariseeën. Dan komt deze prediking, bekeert u, ook tot u. U denkt met uw godsdienst de hemel te bereiken. U zegt wel dat u niet bekeerd bent, maar ondertussen steunt u heimelijk op wat u doet en niet doet. Bekeert u. U doet misschien de ene Bijbelstudie naar de andere. Misschien doet u niet anders dan zingen over Jezus. U bent mogelijk heel actief. Toch komt de boodschap tot u. Bekeert u. U denkt met al die goede dingen voor God te kunnen bestaan. Maar daar prikt de Heer het dwars doorheen. Bekeert u. Wie staan daar nog meer? De Romeinse soldaten, de stoere mannen die voor niemand bang zijn. Zij volgen elk bevel op. Nu komt tot hen een ander bevel. Niet van een keizer, maar van een koning. Die het zaligst lot ver boven andere goon kan schenken. Onverschrokken staan die soldaten daar. Maar Johannes wijst hun zonden aan. Leest u maar in het Marcus en Lucas evangelie. Dus ook de wereld krijgt een beurt. Bekeert u. Ook de soldaten leven midden in de zonde. Ze vloeken en spotten. Dat is hun leven helaas. Er staan ook tollenaren en zondaren. Publieke zondaren die de zonde indrinken als water en zich uitleven in de zonde. Een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op hen. Ook tot hen komt de boodschap, bekeert u. Weet u wat het pijnlijk is van deze prediking? Johannes gooit alle mensen op één hoop. De hoerenloper en iemand die 3 keer per zondag in Gods huis zit in een zwart pak. Iemand die lid is van een sportvereniging en op zondag op de groene mat staat, komt op één hoop met iemand die dag en nacht trouw zijn Bijbel leest, maar toch de Heere niet kent. Dat is de prediking van Johannes de Doper. Hij zegt, wie u ook bent, u bent allemaal hetzelfde. We zijn van één lap gescheurd. U bent onbekeerd als u het Lam Gods niet kent en buiten hem voortleeft. Daarom bekeert u. Wat betekent bekeren precies? Ik noem een voorbeeld. Stel dat u op de snelweg rijdt met uw auto en u wordt een spookrijder. Dan ziet u een geel bord met onderaan in zwarte letters. Ga terug. De prediking van Johannes de Doper is ook. Ga terug. Hij is als een commandant die zijn troepen een bevel geeft en roept rechtsomkeert. Waarom zegt Johannes dit? omdat zijn hoorders op een dwaalweg zijn, op een doodlopende weg. Zij gaan bij God vandaan. Kinderen, in het paradijs wandelden we met God. Maar we hebben God de rug en de nek toegekeerd. Onze ogen zijn gericht op de zonde en op de wereld, op de Satan. We wandelen op een weg die steeds breder wordt, maar wel eindigt in de rampzaligheid. Johannes krijgt liefde van Christus in zijn hart. Die liefde gaat hem dringen. Hij is net als Christus zelf, bewogen met de mensenmassa om hem heen. Hij voelt iets van dat brandende middelaarshart. Hij kan niet anders dan deze boodschap brengen. Hij waarschuwt, bekeert u, ga terug, rechtsomkeert. U moet 180 graden draaien. Niet een klein beetje, een schijnbekering die heel wat lijkt. Maar uw hart niet vernieuwd, heeft geen waarde. Andere kleding kiezen zonder dat uw hart is veranderd, helpt niet. De mensen zeggen dan, hij of zij is toch wel veranderd. Maar dat heeft geen waarde. Misschien praat u opeens heel anders, heel vroom, heel godsdienstig. Maar als u praat over zaken waar u geen kennis aan heeft, is dat geveinsd. Dat is geen oprechte bekering. Misschien schrijft u wel veel tranen, net als Orpa. Maar ondertussen leeft u nog in Moab. Nodig is dus een bekering van 180 graden. Kinderen, als je in Zwitserland of Oostenrijk bent geweest, zie je diepe ravijnen. Je kunt niet van de ene kant van het ravijn naar de andere kant komen. Dat is onmogelijk. We staan allemaal op het punt om in zo'n ravijn te storten. Johannes ziet het gebeuren. Om hem heen staan wereldse mensen en godsdienstige mensen. Maar tot allen komt de boodschap. Bekeert u. Het zijn eigenlijk drie woorden. Kom tot inkeer. Anders gezegd, heb een afkeer van de zonde en keer weder tot God. Dat zien we zo helder in de gelijkenis van de verloren zoon. Daartoe roept Johannes op. U zegt, ik moet bekeerd worden. Dat is waar. U zegt, dat zeg ik ieder jaar tijdens het huisbezoek. Dan zeg ik, broeders, ik moet bekeerd worden. Hier spreekt Johannes over bekering in de gebiedende zin. Bekeert u. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van de mens. Voor de volle 100%. Vanuit de grondtaal zijn er twee woorden voor bekering. Het ene ziet meer op een verandering die vanuit het innerlijke ook naar het uiterlijke toe openbaar wordt. Als er iets verandert in je ziel, wordt het ook zichtbaar in je leven. Er zijn mensen die zeggen, het gaat niet om de buitenkant. Dat is inderdaad niet het allerbelangrijkste. Maar als de Heere in uw hart gaat werken, wordt dat wel zichtbaar. Dat komt in de vruchten openbaar, ook in het leven van alle dag. Johannes gebruikt hier echter de tweede betekenis van het woord bekering, namelijk een bekering van het hart, een vernieuwing van het hart, een verandering van de wil, van de gedachten, van de begeerten. Dus een radicale omkeer hier van binnen. De doper zag zoveel uiterlijk vertoon bij de fariseeën. Het leken van buiten prachtige graven. Wie Jeruzalem binnenkwam was onder de indruk van de witte graven die uitgehouwen waren in de rotsen. Maar in die graven lagen de doden. Er moet hier van binnen iets vernieuwd worden. De King James vertaling en ook de Luther vertaling vertalen het woord bekering met berouw of boetedoening. Het hebben van berouw zit van binnen in ons hart. De boetvaardigheid komt op uit het hart. U zou de Biddagpreken van Van der Groe eens moeten lezen. Als er één de nadruk heeft gelegd op de woorden die we nu overdenken, was er deze oudvader wel. Samen met meerdere Hollandse oudvaders die het begrip boetvaardigheid gebruikten. Van der Groe heeft het bijvoorbeeld over de tollenaar die boetvaardige ogen kreeg. Hij durfde zijn ogen niet opslaan naar de hemel. Hij zegt dat de tollenaar een boetvaardige hand en een boetvaardig hart had. Ja, dat vooral, want uit dat hart kwam voort. O God, wees mij zondaar genadig. Daar wijst Johannes ook op. Hoe ligt het in uw leven? Doet u boete? Hebt u berouw? Verneder u toch onder de krachtige hand van God. De Heere dringt erop aan en zegt, Alleen ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Zo is de prediking van Johannes de Doper geweest. Waarom is de oproep tot bekering zo'n wezenlijk onderdeel van de prediking? Paulus geeft er antwoord op, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Johannes wijst ook op een onberouwelijke bekering. Dat is een bekering waar je geen spijt van krijgt. Die bekering komt op uit de ziel. Dan worden er tranen geschreid over de zonden die de Heere in zijn fles vergadert. De verloren zoon kwam tot zichzelf bij de zwijnertrog. Hij heeft zijn schuld beweend. Hij heeft het woord nat gemaakt met zijn tranen. Hij kreeg zijn leven terug. Hij is met de koorden der veroordeling om de hals teruggekeerd. Zo moeten ook wij terugkeren naar hem die ons goed geschapen heeft. Hij is een goede tierenkoning. Bekeert u. Wat is dat voor bekering? Kort gezegd, wat een lust was, wordt dan een last. Zo zei me dat vroeger wel. En wat een last was, dat wordt een lust. Wat is uw lust in uw leven? 7 dagen per week werken, zegt u. Maar als de Heere komt, gaat u leren dat er zoveel anders is. Uw schuld is zo groot. Daarmee kunt u niet voor God bestaan, gemeente. Waar gaan jullie in op, jongelui? Misschien volg je elke dag de sportberichten. Maar als de Heere deze bekering werkt, vergaat je de lust. Ik zal niet zeggen dat het nooit meer trekt. Dat is wat anders. Maar de Heere breekt de macht van de zonde. Misschien bent u erg hoogmoedig en bent u alleen maar bezig om uzelf te profileren. Om uzelf te presenteren. Het gaat altijd om uzelf. Maar de Heere gaat die hoogmoed breken. Wat een last was, wordt een lust. Eerder zucht u misschien als u zondagsmorgens de kerkklok hoorde luiden. Nu zegt u, Heere, wanneer zal ik voor uw aangezicht verschijnen? Eerst had je niets met catechisatie. Nu laat je niet graag je plaats leeg, want daar hoor je hoe je bekeerd kunt worden. Dat is de bekering van Johannes de Doper op wijst. Bekeert u. Sommige mensen vinden dit een naar somber woord. Anderen zeggen, het woord bekering moet je vervangen door geloof. Door kiezen voor Jezus. Door het aannemen van Jezus. Gemeente, zullen we het maar laten staan zoals het er staat. Het woord bekering staat niet los van het geloof. Maar de prediking is, bekeert u. Daarmee is Jezus zelf ook zijn prediking begonnen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Later lezen we dat de Heer Jezus dezelfde woorden gebruikt als Johannes de Doper. En als hij afscheid neemt van zijn discipelen, geeft hij hun de opdracht dat ze moeten gaan prediken. Bekering en vergeving der zonden. Maak deze dingen dus niet los van elkaar. Een van de verklarers zegt zo treffend, het is een tweeling. Geloven kan niet zonder bekering en bekering zonder geloven is niet echt. De zondaar is boetvaardig gelovig. En gelovig boetvaardig. Dus bekeert u. Wij schuiven de bekering voor ons uit. Ik vrees dat het voor de meesten van ons een bijzaak is. Maar voor Johannes is bekering de hoofdzaak van zijn prediking. Bekering is een noodzaak, want als je je niet bekeert, ga je verloren. U zegt, ja, maar een mens kan toch zichzelf niet bekeren? Daar heb ik u nog helemaal niet over gehoord. Gemeente, we laten de eis van de Heere staan. Daar mogen we niet aan sleutelen. De Heere zegt als het ware, vergelijk eens wat de wereld u biedt en wat ik u aanbied. Leg dat eens naast elkaar. De wereld is leeg en arm, ook de godsdienst. Maar ik bied u alle schatten die in Christus zijn aan om niet. Bekeert u. We horen de ziel van de zaligmaker trillen in deze woorden. Wij werken onze ondergang uit, maar hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. De Zoon des Mensen is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Dat onderstrepen deze woorden. Ga toch niet voort, hol niet verder, sta stil, jongelui, bezin je. Laat wegen wat tot je eeuwige vrede dient. Het bekeren waarover hier gesproken wordt, is niet in de eerste plaats een hartelijk wensen, Natuurlijk is het mijn wens en bede dat u allen tot bekering zult komen. Dat de Heere daarvoor de prediking zal gebruiken. Maar zoals het woord hier gebruikt wordt, is het in de eerste plaats een eis. Mag de Heere dat van ons eisen? Ja, we zijn goed geschapen. In het paradijs wandelden we op de goede weg. In het paradijs weken we niet af van Gods weg. Totdat de zondeval kwam. Wie is daarvan de schuld? God of u? Precies. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. De Heere had kunnen zeggen, nu laat ik u gewoon voorthollen tot u dood in de hel valt. Dat had hij rechtvaardig kunnen doen. Maar hij strekt zijn handen nog uit en zegt tot grote en kleine zondaren, tot jong en oud, bekeert u. Maar vraagt de Heere dan niet het onmogelijke van de mens? Een mens kan dat toch niet? Als ik vraag aan iemand in een rolstoel of hij wil opstaan, vraag ik toch ook het onmogelijke? Gemeente, nog een keer, in het paradijs konden we lopen, maar wij zijn zelf gevallen. Het is ons niet overkomen. Iemand die in een rolstoel terechtgekomen is, kan een ongeluk overkomen zijn, zonder dat hij daar zelf schuldig aan is. Maar dat wij gevallen zijn, is onze schuld. Wij zijn geen slachtoffers, maar daders. De Heer eist zijn beeld terug. Hij komt met die eis en dringt erop aan. Hij heeft er niets mee te maken dat u niet kunt. Hij vraagt van u, bekeert u. Wij komen altijd met het schild van onze onmacht. Zijn er onder ons die wel eens hebben geprobeerd om zich te bekeren? Dat staat hier. Probeer maar eens om de zonde te verlaten. De afgoden op te ruimen. Ga de weg maar eens bewandelen. Die de Heer in zijn woord heeft beschreven. Weet u waar u dan achterkomt? Dat het onmogelijk is. Als ik aan een kleurling vraag of hij een blanke wil worden, zal hij zeggen dat is onmogelijk. Dat zegt Jeremia ook. Vraag maar eens aan een Moorman wiens huid zwart is, of hij zijn huid wil veranderen. Vraag maar eens aan een luipaard of dat dier zijn vlekken wil afwassen. Mensen, dat gaat niet. Toch roept de Heer u daartoe op. Waarom? Om u klem te zetten. Zoals een muis in de val loopt en geen kant meer op kan. Zoals het volk stond voor de Rode Zee, achter zich de vijand, om zich heen de bergen. Ze konden geen kant meer op. Gods kind zal nooit zeggen, kan ik het helpen dat God me niet eerder bekeerde? Nee, Gods kind zal zeggen, Heere, dat ik niet eerder naar u gezocht heb en tot u ben gegaan. Gemeente, ik zou zeggen, laat de dogmatiek eens even achterwege. Ook al uw redeneren. Hier staat de eis, bekeert u. Dat is de ene kant. Maar er is ook een andere kant. Jezus Christus is gezonden om te geven bekering en vergeving der zonden. Als alleen dat eerste in het woord zou staan, hoe zou het dan moeten? Maar de Heere zegt, wat u niet kunt, dat doe ik. Maak dan van dit gebod uw gebed, zegt Wilfert Floor zo vaak. Dat lezen we ook in het woord. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Trek mij, dan zal ik u nalopen. Nee, deze leer maakt geen goddeloze en zorgeloze mensen. Deze leer brengt mensen op de knieën door het werk van Gods geest. De zaligmaker is gegeven om het werk te doen dat wij niet kunnen, maar dat God wel van ons vraagt. Niemand kan dit spanningsveld kloppend krijgen. Dat moet u ook maar niet proberen. Weet u wat Hellebroek zegt? Wat hij eist, wil hij ook schenken. Zijn er onder ons die zeggen, ik heb geprobeerd om de zonde met wortel en tak uit te roeien. Ik heb geprobeerd berouw op te wekken, maar het is niet gelukt. Gemeente, dat zal nooit lukken. Zoek het daarom bij hem. Verlaat u op zijn woord. Laat deze nodiging heden uw ziel verbreken. Het is zo persoonlijk. Bekeert u. De Heer heeft uw dodelijke dag niet begeerd. Hij zegt, waarom zou u verder leven en sterven? De prediking van het evangelie komt niet alleen als een eis tot u, maar ook als een gave. De Heer zegt, ik ben machtig om dit te doen. Ik ben gewillig om uw hart te openen. Ik ben in staat en bereidwillig om uw stenen hart weg te nemen en er een vlezen hart voor in de plaats te stellen. Ik heb een geest die dit werk kan als geen ander. Roep dan toch die geest te hulp. Bekeert u. Een van de oudvaders zegt, het is zo moeilijk, omdat het zo makkelijk is. Gods kinderen worden zalig met hun armen over elkaar. Dat betekent dat ze niet alleen mogen zien op de eis, maar ook op de gave. Als u zelf uitgewerkt bent en zelf niets meer hebt, is het zo'n wonder dat de boodschap bij God vandaan komt. Ik heb geen lust in de dood der goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Laat de Heere dan uw lege, vuile handen maar zien. Kom maar voor zijn aangezicht. Leg u maar neer aan zijn genadetroon. U leeft nog. Wie zegt dat u er over een uur nog bent? Het hemelhof is nog geopend voor de grootste der zondaren. Ledeboer zegt, door middel van onze doop hebben we recht om bekering te vragen. U zegt misschien, hoe moet dat? Wij hebben toch geen rechten? Dat is waar. Die zijn we in het paradijs kwijtgeraakt. Maar de Heere zegt dat op uw voorhoofd staat dat hij uw bekering wil. Hij heeft uw ondergang niet op het oog. Er is bloed te over dat reinigt van alle zonden. We gaan daar eerst van zingen van Psalm 95, de versen 4 en 5. Want hij is onze God en wij, zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. En wat er verder volgt in Psalm 95, vers 4 en 5. Bekeert u. We hebben stilgestaan bij de prediking over bekering, bij de noodzaak van bekering. Letten we nu op onze derde gedachte. De aandrang bij de oproep tot bekering. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Johannes heeft ernstig gepreekt. We kunnen in zijn schaduw niet staan. Hij heeft ook liefdevol gepreekt. Hij preekte bekering niet alleen als eis, maar ook als gave. Het was geen zweefslag die over de mensen heen ging. Nee, het was het liefdesbevel van de Heere der Heeren. Gelooft u dat de Heere het beste met u voor heeft? Dat zijn hart brandt van ontferming door de innerlijke beweging der barmhartigheid. De woorden bekeert u zijn gedrenkt in liefde. Vandaar die aandrang. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Spreekt Johannes hier over de eindtijd? Bedoelt hij dat het koninkrijk komt? Ja, dat ook. Het zal niet lang duren. Dan zal de Heere komen om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. Dat ook. Dan zal hij zuiveren door middel van zijn wan. Dan zal hij voor eeuwig scheiding maken. Maar ook nu al, want als Johannes deze woorden spreekt, staat de koning onder hen. Het koninkrijk der hemelen is in Christus nabijgekomen. We mogen het ook vertalen door aan uw deur gekomen. Als iemand aan uw deur staat, staat die persoon heel dichtbij. Dan is hij maar een deurdikte van u verwijderd. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus schrijft veel over het koninkrijk der hemelen. Lucas gebruikt vaak de woorden het koninkrijk Gods. Lucas was een arts en hij was Griek van afkomst. Hij spreekt in het bijzonder tot de gelovigen uit het heidendom. Hij gebruikt onverbloemd de naam van God, het koninkrijk Gods. Matthäus, Levi, was een tollenaar. Hij spreekt vooral tot de Joden, die uit eerbied de naam van God zo min mogelijk noemen. Daarom gebruikt hij meer het woord het koninkrijk der hemelen. Er wordt echter hetzelfde mee bedoeld. Johannes de Doper mag het woord van het koninkrijk der hemelen brengen tot kinderen van het koninkrijk. Ze staan rondom hem. Ze gaan er prat op dat ze kinderen van het koninkrijk zijn. Ze zijn verbondskinderen. Maar ze hebben de bekering helemaal niet nodig. Daarom komt deze ernstige prediking tot hen. Opdat de schrik des Heren hen zou bewegen tot het geloof. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Kinderen, hoe word je een onderdaan van dit koninkrijk van koning Jezus? Heel eenvoudig, als je een nieuw hartje hebt. Als je bekeerd bent. Je kunt alleen in dat rijk van God komen als je van nieuws geboren bent. En nu zegt de Heere dat dit koninkrijk dichtbij gekomen is. Het is onder u lieden. Het is in u lieden. Paulus zegt, nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dat predikt ons de aandrang. Deze woorden zijn niet zomaar woorden. Dacht u dat Johannes deze woorden niet meende? Ze werden van Gods wegen in zijn ziel gelegd. Hij kreeg als het ware de scharen op zijn hart gebonden. Daarom preekte hij, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De prediking staat altijd in het teken van Gods ontmoeting, van de rechterstoel. We kunnen vanmiddag al overleden zijn. Daarom mogen we het u niet gemakkelijk maken. Dat deed Johannes ook niet. Hij riep op, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij bracht geen nieuwe boodschap. Dit was de aloude waarheid. De voetstappen van Christus werden onder deze mensen zichtbaar. Hij ging van kribbe naar kruis om dat koninkrijk gestalte te geven. Om onderweg de een uit een boom te halen, de ander bij een Jacobsbron vandaan te trekken, een derde uit een tolhuis en een vierde uit zijn melaatsheid. Gemeente, deze Jezus wint nog steeds zondaren in. Daarom is het koninkrijk der hemelen nabijgekomen. Dat is de oprichting en verbreiding van de gemeente Gods door de prediking van het evangelie ten tijde van de komst van de Messias, zo zeggen de kanttekenaren. Ook nu is de Heere Jezus heel dichtbij. Hij staat voor u of jouw deur. Hij staat bij uw kerkbank en kijkt u aan en zegt nog een keer: bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Wilt u zo sterven zoals u nu leeft? Wilt u zo verloren gaan? We zullen sterven zoals we geleefd hebben. Zoals we geboren zijn als Adams kinderen. Misschien zegt u: ik wil niet dat hij koning over mij zal zijn. Nee, dat begrijp ik. Dat leeft in ons aller hart. Maar dan zal de Heere straks wel zeggen: gaat weg, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. U zegt: er moet wat gebeuren. Inderdaad, verkeert u. En als u geen acht geeft op deze nodiging, dan zal het u kwalijk gaan. Als u weigert om hem te kussen, zult u eenmaal met zijn tegenstanders omkomen en zal hij afrekenen. Dit koninkrijk is zo nabijgekomen. Jezus wandelt in het gewaad van zijn woord door de gemeente. Hij laat de vlag van het evangelie nog wapperen. Hij laat het vredesaanbod nog uitgaan tot doodschuldigen. O, hoor dan zijn stem. Keer u niet af van dit woord, maar keer u naar hem toe. Geef uw verzet op. Leg uw wapens neer. Zie op de doorboorde middelaars handen. Door middel van de woorden van Johannes de Doper laat hij u heden deze woorden, door middel van een dienstknecht, tot u brengen. Leg ze niet naast u neer en denk niet: het komt nog wel. Nee, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Christus krijgt zijn kinderen. Straks zal hij hen aan de Vader teruggeven. Hij zal zijn arbeidsloon krijgen. Wat erg als wij dan achtergebleven zullen zijn. En daarom, heden, vandaag, niet morgen, niet volgend jaar, maar heden, zo gij zijn stemmen hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 51 en daarvan het 7e en het 9e vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw wegen, rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. En wat er verder volgt in Psalm 51 vers 7 en 9. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.